Goedemorgen, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Over ongeveer een kwartier begint de morgendienst. Die zal worden geleid door dominee Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Henk Stolk en de piano door Lisbeth de Jong. Ik zal met u de liturgie doornemen. Mijn naam is Antonie Hogendoorn. Na het welkom en mededelingen namens de kerkraad zingen we Gezang 326. Gezang 326, vers 1, 2 en 5. Na gezang 326, vers 1, 2 en 5 is er gelegenheid voor stil gebed, waarna aansluitend het votum en groet zal worden uitgesproken. Na het votum en groet zingen we Psalm 119, vers 1 en 12. Psalm 119, vers 1 en 12, waarna de geboden zullen worden voorgelezen. En na de geboden zingen we vers 14 van Psalm 119. Dus voorafgaand aan de 10 geboden zingen we vers 1 en 12 van Psalm 119. En na de lezing zingen we vers 14 van Psalm 119. Dan zal er worden gebeden, waarna de schriftlezing plaatsvindt. En die is deze morgen uit Marcus, het derde hoofdstuk. Marcus 3, vers 20 tot en met 35. Marcus 3, vers 20 tot en met 35. Dan zingen we het kinderlied uit Op Toonhoogte, 475. Als je bidt zal hij je geven, als je klopt aan de deur, en wat er verder volgt. Op Toonhoogte, lied 475. Dan vindt de collecte plaats voor kerk en zending. En aansluitend luisteren we naar de verkondiging. En die heeft deze morgen als thema: wat doe ik met Jezus? Het thema van de preek deze morgen is: wat doe ik met Jezus? Als antwoordlied op de preek zingen we uit de bundel Weerklank het 271ste lied. Wie de heiland lief heeft, hem als hoofd wil eren, die moet ook het dienen leren. Lied 271 uit de bundel Weerklank. Dan vindt de dankzegging en voorbidden plaats. En de slotpsalm is uit de oude berijming van 86, vers 6. Psalm 86, vers 6. Dat is de slotzang deze morgen. daarna de zegen meegegeven als de dienst ten einde gekomen. En dat de volgende voorbeden en dankzegging minuten. Die zullen dus over komende week in de volgende geplaatst. Bij je wil huigen is het. Astma vastgesteld. Naar de indeling.
Broeders en zusters, jongelui, degene die met ons verbonden zijn via internet of de kerktelefoon, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. In beide diensten gaat vandaag onze eigen predikant, dominee Vogel, voor. Volgende week zondagmorgen hoopt voor te gaan dominee Haak. Ik wil u nog wijzen op enkele dingen. U vindt ze weliswaar ook terug op uw mededelingenblad. Waar woensdagavond is er een zendingsavond hier in de kerk, waar we het ook zullen hebben over het zendingsproject Termier, waar we ook in het verleden voor hebben gecollecteerd en de zondagsschool ook een actie heeft gehouden voor de aanschaf van een nieuwe bus. We willen u wijzen op de gebedsweek, waarvan de start vanavond plaatsvindt in dit kerkgebouw om 8:00. Na de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. We beginnen deze dienst met het zingen van, even kijken, gezang 326, de versen 1, 2 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welzalig wie de rechte wegen gaan, en ik klem mij vast aan uw getuigenis. We zingen Psalm 119, vers 1 en 12. luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En we zingen daarna vers 14 van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden. Ik zie dat Anke er ook is. En Anke is wel vaker in de kerk natuurlijk, maar ze is. Anke Poker is op zendingsreis geweest. Nee, zo mag ik het niet zeggen. Een bemoedigingsreis van Open Doors naar. Mag ik zeggen waar het was? Naar de Malediven. En de Malediven klinkt natuurlijk als een oord waarvan je zegt van. Nou, dat is geweldig om daar te zijn. Behalve als je christen bent en daar van afkomstig bent. En jullie zijn met een groep daar geweest om christenen een beetje in het geheim te ontmoeten en te laten merken dat er mensen zijn die aan hen denken en die tot dezelfde God bidden. Nou heb ik alles al gezegd volgens mij. Jij zou ook een keer nog wat willen zeggen. Doe je een andere keer? Of doe je het een andere keer? Of doe je dat nu? Ja, doe maar. Dat vind ik wel mooi. Hoe zet je iemand voor het blok, hè?
gezegd worden, meisje.
Nou, goedemorgen mensen. Ik moet even schakelen, maar dat zult u begrijpen. Malediven is een prachtig land. 1200 eilanden of zo, van een x-aantal wel behoorlijk bewoond zijn. Heel lang is het zo geweest dat de toeristen zaten op die resorts, op de onbewoonde eilanden, en hadden geen contact met de lokale bevolking. Sinds een jaar of vijf mixt dat meer en hebben, dus zijn de toeristen meer mogelijkheden voor ons als gelovigen om daar te komen. Je bent dan moslim of je bent dan moslim. Er is gewoon geen keuze. Ik heb een aantal mensen ook gesproken daar. We proberen echt contact te leggen met de lokale bevolking. Niet om ze zozeer te vertellen over Jezus, want dat is gewoon echt hypergevaarlijk. Maar wel om aandacht te hebben voor hun situatie, voor wie ze zijn. En om ook gewoon liefde en hoop van God door te geven door wie wij zijn. En het is gewoon, ik zeg van ja, wat als je geen moslim bent? Ja, dat kan niet, je bent gewoon moslim. Dus wat we daar gedaan hebben is dat we een tweetal christelijke echtparen hebben ontmoet. Waarvan één ook onze contactpersoon zijn. En daar hebben we echt mooie gesprekken mee gehad. Het is prachtig om te zien hoe zij hun leven neerleggen voor het geloof, voor Jezus, om hem te volgen. En om ook door wie zij zijn mensen te inspireren en een stukje dichter bij Jezus te brengen. En je ziet her en der opening ontstaan en dat is heel bijzonder. Wat we ook veel gedaan hebben is gebedswandelingen op het eiland. En dat was, dat is best hard werken, vind ik zelf. Omdat je continu je focus moet houden. Wat ook heel bijzonder was, is dat we dat twee van ons een Koranschool les konden bijwonen van 3 uur in de ochtend. En het schijnt nog niet eerder voorgekomen te zijn dat je als christen, ze wisten natuurlijk niet dat wij christenen waren, maar uitgenodigd werd om die Koranlessen bij te wonen. Dus dan ben je een soort van in het hol van de leeuw, voor idee. En dan hebben we onder andere het mogen vertellen over Gods liefde. Nou, niet over Gods liefde, over liefde. En dat is bijzonder, want op Koranles wordt vooral gesproken over angst voor Allah, over dat je moet volgen, over wat je moet doen. En wij konden uitleggen dat er liefde is en dat wij van hen houden, maar dat ook gewoon liefde belangrijk is, dat het je bron is van je leven. Nou, ik denk wel heel veel kleine verhalen nog vertellen, grote verhalen. Maar misschien voor jullie ook goed om te bedenken dat Malediven klinkt inderdaad als een paradijs. Het eiland is ook prachtig mooi, maar er is heel veel duisternis, veel drank- en drugsmisbruik. Het hoogste percentage aan scheidingen van mensen, echtparen. Dus alle dingen die mooi lijken hebben een andere kant. Misschien is dat al overal de conclusie. Maar ook dat God daar werkt. En dat er openingen komen. En dat zij die liefde van God zo nodig hebben. En dit is weer een land wat op mijn lijstje staat. Wat ik ga onthouden om daar gewoon betrokken bij te blijven. En als er meer mensen meer willen weten. Ik ben hier regelmatig. Dus ik hoor het gerust. Bedankt voor nu.
We zullen samen bidden en danken. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Altijd weer goed om te horen dat u niet alleen een God bent hier van mensen hier in Nederland. En ook niet een God van alleen maar van Europa of Amerika. Maar dat u een God bent die overal werkt. En overal uw kinderen hebt. En we willen u daarvoor danken dat u niet een God bent van onze cultuur, van ons soort mensen. Maar dat u een God bent van uw soort mensen. Zondige mensen, kleine mensen, sterfelijke mensen, mensen overal vandaan, met verschillende huidskleur, met verschillende dikke portemonnees of een hele dunne portemonnee, met mensen met heel verschillende talen, mensen van alle kanten. Wil u danken dat u ook onze God wil zijn. maar ook de God van mensen op de Malediven. En Anke vertelde er net van, en we bidden voor die mensen die ze ontmoet heeft. Mensen die ze misschien niet ontmoet heeft, maar die christenen daar. We bidden voor uw liefde, om uw liefde. Dat mogen weten heel diep van binnen. Dat uw liefde, de liefde die geopenbaard is in de Heer Jezus. Dat ze die mogen merken. En dat ze daardoor kunnen leven, wat er ook niet is. Heren, we hebben u nodig, dat merken wij hier, dat hebben zij ook nodig. En we weten het ook, als u in ons hart werkt, dan kunnen we alle dingen aan. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En we weten nog dat het waar is ook. En als we het bij onszelf zoeken, dan weten we dat het ons niet lukt. En dat we geen kracht in onszelf hebben. En daarom bidden we, wilt u geven, dat ze mogen merken dat u er bent voor hen. En bemoedigt u hen met kracht in hun ziel. Zodat ze hun weg mogen gaan tot eer van u en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We danken u voor de reis die Anke mocht maken en dat ze ook weer met de anderen veilig thuis kon komen. En zo bidden we voor heel uw kerk wereldwijd. Waar wij maar een heel klein onderdeel van zijn. Uw kerk die groeit en bloeit op sommige plekken in China en in andere gebieden van deze wereld. Uw kerk die onder druk staat, ook in diezelfde gebieden. Maar uw kerk die ook onder druk staat hier in Nederland, op een andere manier. We bidden van u. Datzelfde vertrouwen en datzelfde geloof, diezelfde liefde, hebben wij ook nodig. We zoeken onze weg in dit leven. En we willen uw weg gaan. En het is soms heel stevig en soms ook heel wiebelig voor ons. We weten niet precies hoe het moet. En we voelen dat in onszelf ook. We kunnen het heel goed hebben, niks gebrek hebben, maar ondertussen heel ver weg zijn of zo onzeker zijn over wat ons leven drijft. Heer, daarom hebben we net zozeer als de mens op de Malediven uw hulp nodig. En uw nabijheid nodig. En nu zijn we op deze prachtige zondagmorgen hier in de kerk gekomen. Echt een zondag met veel zon. Het is koud, maar het is goed om de zon te zien. Het is goed dat we hier mogen wonen, maar zijn in de kerk gekomen. Het zou toch jammer zijn, Heere God, als we de kerk uit zouden gaan met de gedachte van, ja, dit zegt me niks, of daar heb ik niks aan, of dat we nog verder van u vandaan zouden gaan. Dat zou toch heel erg zijn. En daarom bidden we van u. Wilt u in ons midden zijn, Heer Jezus. Door uw geest. En wilt u geven dat we uw stem mogen horen voor ons leven. En dat we mogen merken dat u de levende God bent. Die ons meer geeft dan zomaar een perspectief in ons leven. Maar die ons leven draagt. Wees u de God van ons heil. En geef onze vaste geest diep binnen in ons. Heere, wees u zo bij ons als we met elkaar naar de Bijbel luisteren. Of uit de Bijbel lezen en naar de verkondiging luisteren. Wees u met ons bij de kinderen als ze naar de zondagschool gaan. Wees u bij de kinderen op de oppas en allen die op hen passen. Wees u bij allen die thuis meeluisteren. Wees u zo met heel de gemeente, denkt u aan heel uw kerk ook hier in Nederland. We hebben u nodig. Wees u zo met ons. U ziet ons hier. U weet wie we zijn. Wat we met ons meedragen. Wat de lasten zijn in ons leven. Wat de moeilijke dingen zijn. Wat de vreugdevolle dingen zijn. Waar we mee zitten. Wat ons ter neergebogen houdt. En het kunnen heel verschillende dingen zijn. Maar soms is het ook gewoon dat we u kwijt zijn. En daarom bidden we van u. Wees u in ons midden, doet u genadig weg alles wat wij verkeerd deden. En hoort u ons om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het evangelie van Marcus. Marcus 3, vers 20 tot 35. Markus 3, vers 20 tot 35. En daarin, jongens en meisjes, vertelt de Heer Jezus ook een verhaal, een gelijkenis over iemand die een dief op bezoek krijgt. Nou, stel je voor dat er vanavond bij mij een dief in huis komt. Als ik dat nou weet van tevoren, dan kan ik er wat mee doen, hè. Maar stel je voor dat ik het niet weet, moet ik dan bang zijn? Moet ik dan bang zijn als er een dief komt? Ik ben helemaal niet bang, kijk maar, ik heb hele grote spierballen daarop. Daar heb ik ook zo'n hele ruime jas aan. Hè? Ik ben helemaal niet bang. En als die inbreker komt, dan pak ik hem gewoon bij zijn lurven. Dan zet ik hem gewoon buiten. Het is lekker koud, denk ik. En dan klim ik weer in mijn lekkere warme bed. Nou, de Heer Jezus vertelt natuurlijk een beetje een ander verhaal, maar de Heer Jezus vertelt, als een rover in je huis komt en je wil die rover overmeesteren, moet je sterker zijn dan hij. Nou, de Heer Jezus, zijn er de mensen die stuurt de duivel weg. En dat betekent dat de Heer Jezus sterker is dan de duivel. En dat is goed om te onthouden. De Heer Jezus is sterker dan wie dan ook. En als je op hem vertrouwt, en niet op je spierballen, maar op hem vertrouwt, zal hij je altijd helpen. Nou, en ja, en als je dat nou, nou, daar gaat het over in de preek. Ook over heel veel andere dingen, maar als je dat maar onthoudt van vanmorgen. We gaan met elkaar lezen uit Markus 3. En zij, en dat zijn de discipelen, en de Heer Jezus kwamen thuis. Waarschijnlijk in Capernaum. En er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul, en door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan het koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan het huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden. Maar is dat zijn einde? Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst een sterke bindt en dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar die gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem, zie, uw moeder en uw broers daar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En het gedeelte dat we gelezen hebben is ook de tekst voor de preek. En dat komt dan uit in het laatste vers. Wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. We gaan nu eerst met elkaar zingen, als je bidt zal hij je geven. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool en wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor de kerk en voor de zending. Wie de heiland lief heeft, hem als hoofd wil eren, die moet ook het dienen leren. We zingen straks lied 271 uit het bundel Weerklank. Straks na de preek. En het thema van de preek is misschien een beetje een vreemd thema. Nou ja, niet te vreemd in de zin van, wat heeft hij nou weer bedacht? Het thema is, wat doe je met Jezus? Het is eigenlijk een heel voor de hand liggend thema. In het algemeen. Maar als je dit gedeelte zo leest, dan denk je, ja, maar het moet toch eigenlijk ook gaan over wat hier genoemd wordt, de zonde of de lastering tegen de Heilige Geest. Is het dat niet waar het over gaat in dit gedeelte? De zonde of de lastering tegen de Heilige Geest, waarvoor geen vergeving is. Hè? De Heer Jezus tegen voor alle zonden zijn, is vergeving. Maar dus tegen de lastering van de Heilige Geest is er geen vergeving. En mensen kunnen daarmee rondlopen. Van heb ik niet die zonde gedaan? Die zonde waarvoor geen vergeving is. En hoe weet ik dat dan? De mensen die al vastgelopen zijn om andere redenen, krijgen soms dit er ook nog bij. In de psychiatrie kom je heel veel vragen hier rondom dit tegen. Zonde tegen de Heilige Geest. Heb ik dat niet gedaan? Is dat niet een doem die over mijn leven ligt? Het kan hele grote paniek opleveren of een chronische ongerustheid over jezelf of over anderen. Van, hoe is dit dat nou? Ik zie hem afdwalen en of ik merk het bij mezelf dat ik afdwaal. En heb ik dan niet die zonde gedaan waarvoor geen vergeving is? En dan komt het thema naar voren en dat is, wat doe je met Jezus? Dan denk je van ja, pak je dan wel waar het hier over gaat? Is dit niet het meest belangrijke, dat we het hebben over, wat is dat nou eigenlijk, die zonde tegen de Heilige Geest? Nou, toch, als je dit gedeelte zo leest, dan moet je zeggen van ja, waar gaat het nou in dit hoofdstuk nou over? In deze vertaling staat erboven, het gaat over de godslastering van de schriftgeleerden. Ja, dat komt erin naar voren, dat is waar. Maar daar gaat het niet over. Het gaat er ook niet over als centrale thema de zonde tegen de Heilige Geest. Het gaat eigenlijk in die drie ontmoetingen die we hier lezen, of drie fragmenten, over toch die vraag, wat doe je nou met de Heer Jezus, nu die op je afkomt, wat doe je daar nou mee? En vanuit die vraag valt ook het antwoord te verwachten op die vraag van wat is nou die zonde van de Heilige Geest of tegen de Heilige Geest. Het zou ook natuurlijk wel heel vreemd zijn, hè? Als het anders was. En dan zou het haast zoiets zijn als van, het gaat over in de Bijbel over vergeving en voor alles is vergeving. En dan staat er ergens, net als in een contract, staan er kleine lettertjes of de uitzonderingsbepalingen in een verzekeringspolis. Ja, dat geldt niet voor de zonde tegen de Heilige Geest. Maar wat dat nou precies is, dat geven we ook niet aan. Dat zou haast heel vreemd zijn. Ik denk dat de Heer Jezus klip en klare taal spreekt hier. Hij spreekt niet in raadsels. En zelfs die gelijkenissen zijn klip en klaar. Heel helder. Het gaat om de vraag. Wie is Jezus? Wat doe ik met hem? Nou, wat doe ik met Jezus? Daar hebben de verwanten van Jezus, zoals ze hier genoemd worden, wel gedachten over. Hè? De verwanten van Jezus, waarschijnlijk zijn het dezelfde die later terugkomen. De moeder van Jezus en zijn broers. En die hebben daar duidelijke gedachten over. Wat doe ik met Jezus? Nou, we beschermen Jezus tegen zichzelf. Dat gaan we doen. Hij is zo ijverig, zo fanatiek haast. Hij heeft geen eens tijd om brood te eten, om gewoon zijn maaltijd te nemen. Hij gaat maar door. Laat hem nou rust nemen. Laat hem nou afstand nemen, dit gaat niet goed. Voor zijn verwanten gaat het heel slecht dus. En ze zeggen, En het is heel eerbiedig vertaald in dit gedeelte, of in deze vertaling. Hij is buiten zichzelf. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft, hij heeft zijn verstand verloren. In de Bijbel in gewone taal staat er, hij is gek geworden. Nou, in ieder geval zit daar een hele, het is niet alleen maar hij is buiten zichzelf. Dan denk je, wat is dat nou? Nou, ze zijn echt helemaal bezorgd over hem. Dit gaat niet goed met Jezus. Dit gaat echt niet goed. Als we niet uitkijken, dan moet hij worden opgenomen. Moet hij mee aan de medicatie. Moeten hem tegenhouden. Tegen zichzelf beschermen. Heel apart natuurlijk dat ze dat zo denken. Ze hebben hem natuurlijk meegemaakt. Al die jaren. Ze kennen hem. En nou zien ze hem, dat hij aan het werk is, hè, na de doop in de Jordaan. Hij ziet hoe hij aan het werk is. Jezus die er altijd is voor die ander. Die nooit zegt, ik heb geen tijd. Vorige week hoorden we dat hij zelfs, toen hij aan het bidden was. Hij was nog maar net aan het bidden, dat ze die discipelen hem daar weghaalden. Ze zoeken u, meester. En daar gaat hij. En het is natuurlijk zo. Als mensen zo bezig zijn, dan zou je zeggen van, nou, laat hem een beetje uitkijken. We vinden het onverstandig. Weet je wat de Heer Jezus een keer zei? Het staat in Johannes 5. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En er zit iets in, van de Heer Jezus zegt van, ja, maar hiertoe ben ik op aarde gekomen. Hiervoor ben ik nou juist. En ik zal me inderdaad ook doodwerken, tot aan het kruis. Maar hiervoor ben ik. En laten we dat nou vooral ook meenemen. Laten we dat nou vooral ook meenemen. Hey, Jezus werkt altijd. Zoals er ook staat in Psalm 121, de wachten van Israël sluimert nog slaapt. Je kunt zeggen, in die tijd, Jezus was ook mens, dat is waar. Hij is nu verheven, hij zit aan de rechterstoel van de troon van zijn vader. En de wachten van Israël sluimert nog slaap. We vullen dus ook niet in voor een ander, hè? Zeggen we in het gewone leven al, niet invullen voor een ander. Vul het ook niet in voor God. Kan ik wel aankloppen bij hem? Is het niet te veel? Is het niet te vaak? Is het niet voor de zoveelste keer? Moet ik niet zeggen een keer, nou moet je een keer ophouden? Kan ik hier wel om vragen? Kan ik daar wel om vragen? De wachter van Israël sluimert nog slaapt. Hij is er bij nacht en ontij. Bescherm hem niet. Dat hoeven wij niet te doen. Dat is het eerste fragment. Mensen zeiden hij is buiten zichzelf. Hij heeft zijn verstand verloren. Nou, bij zijn verwanten was dat natuurlijk. Hè? Zijn familie. Onrust over Jezus. Gaat het wel goed over hem, met hem. Maar er zijn andere mensen. En die komen uit Jeruzalem. En dat is wat wij dan tegenwoordig de elite noemen. De schriftgeleerden uit Jeruzalem. Daar is er ook onrust over Jezus. Ze hebben dingen over hem gehoord. En er is een delegatie gestuurd vanuit Jeruzalem naar Galilea. En ja, die gaan luisteren. Die gaan polshoogte nemen. Wie is die Jezus waarover verteld wordt? Hij doet wonderen, dat zien ze zelf ook. En ze hebben het gehoord dat hij, Marcus 2 is dat, hè, die verlamde heeft genezen die uit dat dak naar beneden kwam. Maar ze hebben ook gehoord wat hij tegen die schriftgeleerden zei, of tegen die man zei, uw zonden zijn u vergeven. Het is wel een heel bijzondere man. Je moet niet denken dat hij God is. Hij kan genezen, blijkbaar. Maar je moet niet denken dat hij God is. Zonde vergeven, dat kan God alleen. En dan zien ze hem ook duivels uitdrijven. Demonen uitdrijven. Vorige keer ook wat over gehad. Hè? Het is een beetje, loopt het wat door elkaar heen. Wat wij zeggen dan, van dat is een psychische ziekte. Maar ook nadrukkelijk ook bezeten zijn door een demon. Of de demonen. Ze zien dat Jezus doet. En ze hadden dus wel begrepen van hun collega's uit Galilea dat Jezus kon genezen, maar ze zien dit ook gebeuren. En wat moeten ze hier dan van vinden? Dat is heel simpel, zeggen ze. Dit kan alleen maar door Beelzebul, de overste van de demonen. De overste van de duivels. Kan alleen maar. En ze zeggen dus eigenlijk, Jezus staat aan de kant van het kwaad. Hij staat aan de kant van Beelzebul. Dat is een populaire aanduiding in die naam voor het Satan. Het komt van, waarschijnlijk van die god die Baal-Zebub uit het Oude Testament. Hij staat aan de kant van het kwaad. Van de Satan. Jezus is niet alleen buiten zichzelf. Maar hij staat ook werkelijk aan de verkeerde kant van de lijn. Hij is slecht, hij is evil. Hij is van Satan. Ja, ik vraag het nu maar gelijk al. Hoe zouden ze iets aan Jezus kunnen hebben? Hoe zouden ze iets aan Jezus kunnen hebben als je jezelf afschermt van hem? Als je zo op die manier afschermt, hem demoniseert. Dat doen we tegenwoordig graag, dat is een populair woord. Je maakt van je tegenstander de meest slechte iemand. Kijk maar op de social media. Nou, er blijft er niet veel van mensen over. Het zijn de meest slechte mensen. Verschrikkelijk slecht. Nou, dan kun je er helemaal gemakkelijk buiten stellen. Kijk, als je iemand helemaal zwart maakt, ben jij zelf wit. Of in ieder geval niet zo zwart. Ben je altijd beter. En kun je niks met een ander te maken hebben. Ben je er ook vrij van. Hoef je er niet over na te denken. Nou, dat is in het gewone leven zo, in de dingen die we meemaken. Hoe zwarter we iemand maken, hoe makkelijker we het onszelf maken. En hoe makkelijker we buiten schot blijven. En jezelf beschermen tegen Jezus. Nou, daarin gaan ze dus wel heel, heel ver, hè. Jezelf afschermen tegen Jezus. Dat is duivelswerk wat hij doet. Kan niet anders. Maar Jezus schermt zich niet af voor hen. Hij roept hen bij zich. Mooi, hè? Jezus kunnen zeggen, ja, die elite daar uit Jeruzalem, en elite uit, nou, waar dan ook maar vandaan. En ze doen maar altijd, en ze zeggen maar. Maar wij mensen hier uit de provincie, of zoiets dergelijks, nou, van alles kunnen bedenken. Hij riep hen bij zich. En hij zegt, geeft eigenlijk drie korte gelijkenisjes. Hoe kan Satan nou Satan uitdrijven? Ja, dan zou je zeggen van ja, dat is een spelletje van Satan. Maar dat zou toch wel heel erg complotachtig worden en heel vreemd worden. Satan die zichzelf eruit gooit met geschreeuw. En die zichzelf vernietigt, dat kan toch niet? Oké, kan wel? Oké. Het wordt anders wel een heel erg verdeeld huis, zegt Jezus. Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is. Ja, zo onlust te komen. Als er tweespalt komt. Ja, je ziet het in Engeland, in het lagerhuis. Als mensen helemaal tegen elkaar opgestaan. Wat komt er nog voor goeds uit? Helemaal niks. En eigenlijk zou dat dus betekenen dat als Satan tegen zichzelf verdeeld zou zijn. Dat die schriftgeleerden heel erg blij zouden moeten worden. Gelukkig Satan is verdeeld tegen zichzelf. En hij maakt er een potje van voor zichzelf. Nou, einde verhaal voor Satan. Makkelijk toch? Dan zou je blij met hem moeten zijn. En als ik Satan nou uitdrijf, hè, zegt Jezus als derde. Nou, dan moet ik wel sterker zijn dan hij. Dan sta ik daarboven. Met andere woorden, als het zo is dat Satan niet zichzelf eruit gooit, dan moet ik wel sterker zijn dan hij. En daar moet je wat mee. Denk er eens over na. En die fariseeërs gingen dus heel ver in het zichzelf beschermen, afschermen van Jezus. Met andere woorden, het ging regenen en ze deden er van alles aan om maar niet nat te worden. Ze deden jassen aan, laarzen aan, ze deden regenjas aan, ze zetten paraplu op. Zuidwesten op, paraplu nog op. Om maar niks met Jezus te maken te hebben. Afschermen. Afschermen. Ze demoniseren hem. Ja, en ja, zo is dat makkelijk, hè? En onmogelijk. Onmogelijk om je open te stellen voor hem. Onmogelijk om te zeggen van zijn woorden kunnen doordringen in mijn leven. Ik doe er iets mee. En ja, zeker als er daar zo'n groep is, ja, dan versterk je je daarin. Kijk, als je alleen tegenover Jezus kwam te staan, een schriftgeleerde alleen, Nicodemus, die kwam in de nacht bij Jezus. En dat werd anders. Maar zo'n groep, in een groep, gaat heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Je verschuilt je in de groep en je beschermt je tegen die ander. En zo komen we bij wat Jezus dan de lastering van de Heilige Geest noemt. Hè? En we voelen wel aan, dat is niet zomaar zo'n klein lettertje onder een contract. Of een uitsluitingsbepaling uit de verzekering. En waarvan je eigenlijk niet weet wat het betekent. Het zijn eigenlijk de grote letters. De heel grote letters die klip en klaar zijn. Aan de ene kant, alle zonden kunnen je worden vergeven. Alles. Denk maar na. En denk nou eens aan je eigen leven. Wat vind je nou het meest slecht? Wat je gedaan hebt. Wat vind je nou het meest slecht? Wat blijf je het langst erbij? Misschien iets van 40, 50, 60 jaar geleden. Misschien iets van gisteren. Alles kan je worden vergeven. Alles. Ook dat van toen, ja, ook dat van toen. Ook dat met die, ook dat met die. Ook in die situatie waar ik mezelf ingebracht heb, ja, ook in die situatie. En dat is zo klip en klaar aan de ene kant. Hè? Jezus dat zegt, alle zonden kunnen je worden vergeven. Maar als je natuurlijk zegt, en dat is niet een uitzonderingsbepaling, maar dat is eigenlijk iets heel logisch, wat er gewoon bij hoort. Dat is het natuurlijk. Als je gebruik maakt van die verzekering, om het zo te zeggen. Maar als je daar geen gebruik van wil maken. Als je zegt, Jezus, hè, dat zeiden zij. Ze maakten van Jezus een duivel, een onreine geest. Dan sla je eigenlijk de deur voor God dicht. Dan zeg je eigenlijk van, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niks met u te maken hebben. Maar ze zegt, in hun geval, ze zeiden, Jezus heeft een onreine geest. Dus dan maak je van die Heilige Geest, die uit Jezus ging en waardoor Jezus in deze wereld kwam en die Jezus met zich meedroeg. Maak je van die Heilige Geest een onreine geest. Maak je van het goede van Christus het kwade. Maak je van God de Satan. Ja, en eigenlijk is het dus helemaal niet zo moeilijk om te begrijpen waar het over gaat. Het gaat erom dat je je afschermt met woorden, met je heel je gedrag, met heel je leven, met heel je bestaan en voortdurend. Dat Jezus gewoon heel fout is. En dat je zegt van hij is niet alleen maar fout, maar hij is ook nog, ja, daar moet je dus echt niks mee te maken hebben. En dat je afstand van hem moet hebben. Nou ja, dat weten we. Dat is een doodlopende weg. De eeuwige doodlopende weg. De weg die uitloopt op de eeuwige dood. Voor de goede orde. Jezus zegt niet tegen die farizeeën, dat hebben jullie nu net gedaan. En we zien later ook, en dat is wel heel mooi, in het boek Handelingen, dat veel uit de schriftgeleerden en de priesters tot geloof kwamen in Jezus. Maar Jezus zegt, daar ben je nou mee bezig. Je bent jezelf aan het blokkeren om bij mij te komen. En je bent mij aan het afsluiten voor jouw leven. En als je die weg inslaat, En als je die weg opgaat, dan kan ik je niet helpen. Dan kan ik niet bij je komen. Dan is er geen toekomst voor je. Het is dus een heel ernstig woord van de Heere Jezus. Zonder meer. Nee, het betekent dus niet dat je in een onbewaakt ogenblik of een bewaakt ogenblik iets verkeerd zegt, iets verkeerd denkt, iets verkeerd voelt, iets verkeerd uit, iets heel raars zegt over God. Er poppen soms in onze gedachten zoveel rare woorden op. Er kan van alles bij in je geest naar boven komen. Dat je denkt van, hoe komt het daar nou weer? Waarom denk ik dat nou? En waarom zeg ik dat nou? Dat wil ik helemaal niet. Dat is het niet. Maar dat het kan wel de hele beweging in je leven zijn. En dat doe je gemakkelijker met anderen. Dat is zo. En daarom is het ook wel van belang te weten wie je vrienden zijn. Maar dat je je hele tijd, met je hele leven daarmee bezig bent om je leven buiten Jezus te positioneren. Buiten zijn zeggenschap. En de een zal hem keihard lasteren. Nou, op deze manier zal dat misschien niet zo snel gebeuren in ons, bij ons. Maar een ander zal een weg kiezen waarin hij zich van Jezus helemaal afschermt. En dat kan plotseling zijn, maar meestal gaat dat, is dat een weg die zo heel geleidelijk gaat. En op een gegeven moment zeg je, ik heb er eigenlijk helemaal niks meer mee. Helemaal niks meer mee. Wat doe je met Jezus is dus de vraag. Hè? Zeggen dat hij een onreine geest heeft in plaats van een heilige. En je zo afsluiten. Je zou zeggen, het is einde oefening. Ja, tenzij natuurlijk God je in je nek veel grijpt. Hè? Maar daar zou ik alleen maar op hopen als je denkt aan een ander. Niet op rekenen als het je eigen weg is. Het is een ernstig woord. Nogmaals, niet om dat ene wat je gedaan hebt. De Heer Jezus zegt het heel nadrukkelijk. Voor alle zonde is vergeving. En dan kun je niet zeggen van, oh, voor alles vergeven is helemaal niet zo erg. Het kost hem zijn leven. Maar voor alles is vergeving. Maar hem totaal uit de weg gaan, hem negeren, buitensluiten. En hoe langer hoe verder gaan in de weg van, daar moet ik niks van hebben. Maar wat doe je dan met Jezus? Wat doe je dan wel met Jezus? Het is toch wel ernstig eigenlijk, hè? Dat je zegt dat Jezus dat zo aanwijst in het leven van die Farizeeën. En nogmaals, je ziet ze naderhand, zie je dat mensen terugkomen. Je kunt je het helemaal voorstellen dat de uitleg moet zijn ook. Dat je zegt van ja, maar als ik een weg op ga waarin ik me afsluit in mijn gedachten, woorden en werken voor hem. Is er dan nog wel een weg terug voor mij? Nou, je hoort dit en je neemt het mee als een soort waarschuwing. Je zegt van, dat is wel de weg waar ik voor uit moet kijken. Maar wat wil Jezus dan dat je doet? Wat doe je dan wel met Jezus? Dat is het derde verhaaltje. Derde episode. En dan komen we weer terug bij die verwanten van Jezus. Want die willen hem nu ophalen. Het is nu genoeg geweest. En ze laten mensen zeggen, je moeder is er. En je broers zijn er. Ze zoeken je. Ze willen je beschermen. En dan voel je wel hoe ongepast dat is op dat moment. Als Jezus daar is. De koning. Die mensen tot zich wil hebben. Die zelfs die Farizeeën tot zich wil hebben. Zelfs die schriftgeleerden tot zich wil hebben. Die mensen die zich tegen hem verzetten, bij zich wil hebben. Ze zoeken u. U hebt bescherming nodig. Maar Jezus heeft die bescherming niet nodig. Niet die. En het is zo mooi wat hij zegt. Kijk eens, zegt hij. Weet je wie mijn moeder is? En mijn broer? En mijn zus? En hij wijst ze gewoon aan. Dat zijn ze. Dat zijn ze nou. Dat zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zus. En wat doen ze nou, die mensen? Ja, ze doen de wil van God, zegt Jezus. Ze doen de wil van God. Ze zitten daar maar een beetje. Ze zitten maar een beetje te zitten. De Heer Jezus zegt dat, hè? Wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En wat is de wil van God? Wat is de eerste wil van God? Is niet dat je dit doet en dat doet. Maar dat je, zoals we gezongen hebben in ons eerste lied, aan zijn voeten zitten en luisteren stil. Dat is in de eerste plaats, in de tweede plaats, in de derde plaats en in de vierde plaats de wil van God. Dat je luistert naar Jezus. Ik vind het wel mooi dat je zegt, luisteren en de wil van God doen is niet in de eerste plaats dat je nou zegt van nou ga ik dit en dat doen. Dus in de eerste plaats weten wat Jezus te zeggen heeft. Want als je denkt van ik moet dat en dat gaan doen, kun je daarbij ook afschermen van wat hij vindt. En wat hij te zeggen heeft. Bij Jezus zijn. Om Jezus zijn. Betekent het dan dat je de hele tijd stille tijd moet houden? Nee, want dat deden zij ook niet. Hè? Het was geen stille tijd. Ze zaten rondom Jezus. En ze zaten niet alleen. Het is de stille tijd. Die zegt, ik moet een moment voor mezelf alleen hebben met God. Dat kan goed zijn. Dat is goed. Maar dat is het niet. Hey, je ziet eigenlijk die mensen daar rondom Jezus zitten. Rondom Jezus ben je nooit alleen. En geloof is niet, gewoon ook niet die allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Het is iets wat je samen doet. He, zoals je samen sterk kunt zijn in het demoniseren van Jezus, zo kun je ook samen sterk zijn in het demoniseren van de demonen. En in het zoeken van de heiland. En je ziet ze daar zitten. Mensen die gewoon luisteren. Ik moet dan altijd denken, nou, ik hoop binnenkort weer naar India te gaan, maar een van de eerste keren. Wat is nou de kerk? Dan zie ik nog die mensen binnenkomen in een huiskamer. Ergens boven. En allemaal met een joekelse Bijbel bij zich. Omdat dat schrift nogal groot is. Mensen die rustig gaan zitten. En met elkaar zingen. Met elkaar bidden. En dan vervolgens weer een plek innemen in de samenleving. God wil gaan doen. Dat is het. Wat moet je met Jezus? Luisteren. Hem zijn werk laten doen. Weten waarvoor hij kwam. Ook voor jou. Je zonde laten vergeven. Je zonde beleiden dus. Je zonde laten vergeven. Je niet afschermen voor hem. En kijken naar hem, de weg die hij gaat. Want het is het evangelie. En hij is het evangelie in eigen persoon. Jezus Christus die kwam als de redder van de wereld. De Zoon van God. Die kwam om te sterven. Die kwam om op te staan. Die kwam voor u en voor jou. En hij wil je meenemen. En daarom zijn we hier op de werkplaats van de Heilige Geest, de kerk. En hij zoekt je in te winnen voor hem. Om met hem mee te gaan. Om gewoon maar te zitten. En te luisteren. En dan hoor je. En dan denk ik weer aan die Psalm 130 die we lazen op Oudjaarsavond. Dan hoorden we, hoor je die woorden weer. Want bij u is vergeving. Dat Israël hopen op de Heer, want bij hem is veel verlossing. En dan denk je van ja, moet ik nou inzitten over iets waarvan ik denk van zou ik dat mogelijk gedaan kunnen hebben? Is het nou voor mij onmogelijk als ik zijn stem hoor? Als ik zijn roepstem hoor? En als ik nou hoor bij hem is vergeving? En als ik de heiland zie? Ik moet bij hem zijn. En hij brengt me thuis. Bij hem is veel verlossing. Nou dat wil Jezus. Dat je gewoon maar bij hem bent. Naar hem luistert, tot hem spreekt en je plek inneemt in de samenleving. Amen. We zullen danken en onze voorbeden doen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor de gave van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u, drie enige God, dat Hij naar deze wereld kwam door uw geest en in de kracht van uw geest. We danken u, Heilige Geest, dat u er ook vandaag bent. De geest die in Jezus werkzaam was en is en zijn zal. We danken u dat we hier mochten zijn, in de gemeenschap van de Heer Jezus, waar Hij zijn armen uitbreidt over ons, mijn moeder, mijn broeders en zusters. Heer, we danken u dat we zo uw stem mochten horen en dat we weten bij u is veel vergeving, veel verlossing. We danken u voor wie Jezus is en dat u hem altijd weer in ons midden neerzet. En u weet wie we zijn. En u weet hoe we met u omgaan als u niet zelf ons de weg wijst, maar ook niet in ons leven werkt. En daarom danken we u ook dat we hier mogen zijn om zijn stem te horen. Om ons te leren ons niet van hem af te schermen. Om ons verzet op te geven. Om hem te aanvaarden in ons bestaan, in ons leven, als onze koning. Heren, we danken u dat het over die Jezus mag gaan, de Zoon van God, het evangelie zelf, die tot ons komt. En we vragen aan u, geef dat de weerstanden die er ook bij ons kunnen zijn en soms zomaar naar boven kunnen komen, worden afgebroken. We bidden ook of de weerstanden bij anderen mag worden afgebroken. En misschien zijn we het zelf ook wel. Dat we op een spoor zitten van u vandaan. En dat we ons helemaal kleden tegen de regen. Om maar niets van uw zegen te ontvangen. Breekt u dat alstublieft bij ons af. Heren, en we denken ook aan mensen. Ook uit onze kenniskring, vriendenkring. Die bij u vandaan zijn gegaan. We vragen nu, wilt u ze vastgrijpen? Houdt u ze vast? En breekt u alles af? Heren, zo bidden we ook voor elkaar, als we misschien wel zitten, zoals ook veel mensen dat kunnen zitten, daar last van kunnen hebben, van heb ik dit niet, heb ik dat niet? Heb ik die zonde niet gedaan? Geef dat het beeld van de Heiland helder voor ogen mag staan. En dat ook helder mogen weten dat buiten deze heiland geen leven is. Ook voor onszelf en ook voor een ander. We danken u dat u ons de weg wijst. En dat het helemaal niet zo'n ingewikkelde weg is. En dat kerk zijn helemaal niet zo ingewikkeld is. Zie hoe we aan uw voeten zitten en luisteren stil. Om zo dat wat u zegt op te nemen en in ons leven uit te dragen. Op ons werk, op school, met de mensen om ons heen, in deze samenleving, met deze schepping. Heren, maakt u ons zo kinderen van u, broeders en zusters van de Heer Jezus. We danken u dat we hier mochten zijn en uw stem mochten horen. We willen ook voor elkaar bidden. En we willen bidden voor de familie De Geus die de bloemengroet krijgt. Zegent u ook hen in hun leven. En geef dat ook zij deze bloemen mogen zien als een groet van u voor hun bestaan. We willen bidden, wees u bij Misha, als ook in de komende week een pechzonde wordt geplaatst. Toch iets permanents en dat roept allerlei vragen op. Heere God, onze vragen zijn u bekend en u bent een goede herder. Maar zegent u ook deze behandeling. Wees u bij de familie Huigen. Zegent u hen, ook als de gezondheid zwak is. Wees u nabij bij alle vragen van het leven, in de moeite van het bestaan. Geef dat ze hun vertrouwen op u niet zullen opgeven. En daar bidden we u voor. We willen ook van u vragen, wees u bij Jeanette van Sanen, nu er astma is vastgesteld,
helpt u haar weer op weg. Ze doet graag haar werk in uw koninkrijk. Geef dat ze dat weer spoedig helemaal kan doen. Wees u met haar. Wees u ook vanmiddag bij de buurtlunch. Geef dat uw woord dan ook weer open mag gaan. En dat mensen dan ook daar weer mogen zitten. En het evangelie mogen ontvangen. We danken u, Heren, dat we hier mochten zijn. Zegent u ons op deze zondag. Hoort u ons. Alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen ons slotlied en het is Psalm 86, vers 6. Leer mij naar u. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.